Van Dolly Parton. Afgelopen weekend maakte de politie een eind aan de bezetting van het Maagdenhuis. En dat verliep niet geheel zonder slag of stoot. Geen geweld. De protest was daarmee nog niet voorbij. Maandag gingen enkele honderden betrokken studenten en docenten de straat op om te demonstreren tegen het bestuur van de universiteit.
Aftreden! 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 Aftreden!
We zijn hier om te laten zien dat de academische gemeenschap en de studenten hun vertrouwen in het CVB compleet zijn verloren.
Hoeveel vertrouwen is er nog aan tafel bij WNL's opiniemakers? Daar zit Linda Duits. U werkt voor de Universiteit van Amsterdam. Freelance docent bent u daar. Jean Domer, u werkt voor Weekblad Elsevier, chef economie. En Frits Hoefnagel, u werkt als opiniemaker bij WNL.
Vrijwillig.
Ik geloof dat het gescoord is in Leeuwarden. Daar gaan we eerst even naartoe. Frank Wielaert.
Oh man, we zitten diep in de extra tijd. En Cambuur ging maar door met aanvallen en aanvallen. En bij Excelsior zullen ze toch gedacht hebben, die gingen er van tevoren vanuit. Over 4 wedstrijden nog 3 punten nodig. En dan zijn we veilig. Dan hoeven we geen nacompetitie meer te spelen tegen degradatie. Maar het is 1-1 geworden. En dus zijn die 3 punten nog niet binnen. Dat is er voorlopig nog slechts 1. En Cambuur krijgt daarmee loon naar werken. En gewerkt heeft vooral ook Okbetje aan die goal. Die maakt hem uiteindelijk namelijk. De spits van Cambuur Leeuwarden na een fantastische redding in eerste instantie van Doelman Coutinho. Die een bal met één hand uit de hoek vist. Maar ja, de bal komt uiteindelijk weer recht voor de voeten van de schutter. Dat was ook Betje. En die schiet in plaats van met links, nu met rechts wel in het lege doel. Want Coutinho was nog aan het overeind komen. En dan staat Cambuur op 1-1. En vraag je af, wat heb je eraan? Je krijgt allebei een punt. Eigenlijk is het gewoon voor allebei te weinig. En intussen is Cambuur volledig op jacht om deze wedstrijd stiekem ook nog te gaan winnen. Want dan heb je aan 3 punten heb je wel wat. Cambuur kan dan nog 8e worden in deze competitie. Daar gaat Narsinger vandoor. Paas richting de tweede paal. Daar is ook Betje bijna. Maar die bal wordt uiteindelijk weggewerkt. Half weggewerkt. Nog een keer voorgebracht door de Ridder. Maar die is dan al achter de doellijn geweest. En dan kan de doelman Coutinho, die net gepasseerd is, dus de doeltrap gaan nemen. In de absolute slotfase van deze wedstrijd. 5 minuten extra tijd. Met dank aan wat blessurebehandelingen. Waren met name bij Excelsior spelers trouwens. Wat krampgevalletjes. Onder andere bij Spits de Weert. Die 2 keer is gaan liggen. En daarvoor moest het spel uiteindelijk worden onderbroken. Dat deed Cambuur dan niet. En daar wordt de tegenstander dan weer boos over. Maar ja, je hoeft het spel alleen maar te onderbreken als iemand iets aan zijn hoofd heeft. En als het aan de rest van je lichaam iets is en de scheidsrechter zegt het was geen overtreding, het is je eigen probleem. Dan kan de tegenstander gewoon doorvoetballen. Dat doet Cambuur dus nu ook. In de absolute slotfase van dit duel proberen de wedstrijd te winnen. Met Barto die al een penalty probeerde te versieren eerder in deze wedstrijd als invaller. Dat lukte niet. Even daarvoor was het al de Ridder die probeerde een vrije trap te versieren. Eigenlijk in dezelfde actie. En dat lukte ook niet. Higgler heeft hier, ondanks dat het vrij hectisch is in deze slotfase, behoorlijk goed het oog erin. Daar komt Cambuur nog één keer met Stebletski. Voorzet richting de tweede paal. Nou is daar net niemand. Bij de eerste paal stonden er 3 te wachten. Maar daar gaat die bal overheen. En dan zegt Higgler dat het klaar is. En dan is het eigenlijk voor beide ploegen een teleurstellend resultaat. Want aan 1 punt heb je te weinig. De 1 te weinig voor de 8e plaats. En de ander te weinig om veilig te zijn voor nog een jaar Eredivisie. Ja, het is wel de eindstand in dit duel tussen Cambuur en Excelsior.
Dank Frank Wielaert vanuit Leeuwarden. Het eindsignaal daar vormt het startsignaal hier voor Frits Hoefnagel. Ja, die heeft er zin in. Want u moet gaan praten over die demonstraties, die protesten in Amsterdam. U hebt daarna gekeken. En wat dacht u toen?
Ik dacht, oh ja, deze generatie had nog geen maagdenhuisbezetting. Dus die moesten dat natuurlijk ook nog een keer doen. Hè. Elke generatie heeft recht op zijn eigen maagdenhuisbezetting. En dat gebeurt altijd bij de UvA. Ja. Dus de maagdenhuis is natuurlijk ook van de UvA. Maar je hebt dat nergens anders. Hè. Je hebt geen andere universiteiten waarbij dan de gebouwen van de raad van bestuur of het college van bestuur worden bezet. Dus eerst hadden ze het Bungehuis bezet. Hè. Dat zit daar op de Spuistraat. Ja. Je zou denken, die studenten die willen gewoon les hebben. Nou, dat willen ze helemaal niet. Die willen gewoon in gebouwen zitten die niet van hun zijn. Daar maken ze ook nog een enorme puinhoop van. Dat blijkt dan ook. En Dan dat zijn dus rechtenstudenten, hè? Dus dat zijn advocaten en rechters in spe. En op het moment dat de rechter dan een uitspraak doet van jullie moeten eruit, dan zeggen ze, daar luisteren we niet naar, we blijven gewoon zitten. Nou, dan komt uiteindelijk de politie en de ME. En dan gaan ze roepen, geen geweld. Nou, dat is ook helemaal niet nodig. Ze hadden er gewoon uit kunnen lopen.
Ja, Linda Duits, u sympathiseert met deze docenten en studenten. U geeft zelf ook les aan de Universiteit van Amsterdam. En bent het zo, denk ik, niet helemaal eens met de analyse van Frits Hoefnagel?
Nee, en nou, eerst ook niet helemaal juist om te beginnen bij dat bungehuis. De studenten die dat bezet hadden, die willen heel graag dat er goed onderwijs gegeven wordt. Die hebben ook heel netjes, voordat ze dat gingen bezetten, gezorgd dat alle lessen die daar plaatsvonden in andere gebouwen konden plaatsvinden. Het gaat ook niet alleen om studenten. Docenten zijn er ook bij betrokken.
Zoals
maar, zoals ik. Maar het meest kwalijk is toch wel dat verhaal van de rechter. Kijk, de rechter heeft beslist dat er ontruimd mocht worden. Ja. Dat heeft de rechter gedaan op basis van leugens die het CVB aan de rechter heeft verteld. Dat is een enorm kwalijke zaak. Daar vind ik ook dat het CVB daar verantwoording voor moet afleggen.
Wat is die leugen dan?
Twee dingen. Ze hebben eigenlijk drie argumenten aangedragen. Het eerste was dat de bezetters niet met één stem spraken. Nou, dat klopt ook wel. Het tweede was dat de bezetters de veiligheid niet...
Dat is dus
niet...
geen leugen.
Dat is geen leugen.
Nee,
de tweede reden dat wel een leugen is, is dat de veiligheid tijdens het Festival van de Wetenschap, wat de studenten in het Maagdenhuis georganiseerd hadden, nota bene op basis van een idee van het CVB, dat ze die veiligheid niet zouden kunnen garanderen.
Dat laatste weekend, dat kon uiteindelijk niet
precies
doorgaan.
Precies, dat afgelopen weekend zou zijn. Dat blijkt dus niet te kloppen. Er zijn opnamen op band waarin ze al het vertrouwen geven aan de studenten dat ze wel de veiligheid kunnen garanderen.
Maar zegt u nou ook...
Mag ik nog even afmaken naar die derde leugen, want die is ook erg belangrijk.
Ja. De eerste was geen leugen. De
tweede leugen.
Er waren drie argumenten waarvan twee gelogen zijn.
Ja, de derde leugen
is...
Het derde argument, de tweede leugen, is die 5 ton schade die ze aangericht zouden hebben.
Dus is minder.
Het CVB heeft in de rechtszaal gezegd dat de studenten aan het Maagdenhuis 5 ton schade hebben aangericht. Dat blijkt helemaal niet waar te zijn. Nee. Het gaat ook over schade aan het Bungehuis. De helft van dat bedrag...
Oh, de schade aan het Bungehuis. En daarmee vervalt het argument.
Het gaat ook over de helft gaat over beveiligingskosten.
Oh,
er is een enorm bedrag dat gaat naar de cateraar Eurest voor gewerfde inkomsten. Dus er is in de media het beeld ontstaan dat studenten voor 5 ton een monumentaal pand hebben gesloopt.
Exact.
Dat is pertinent onjuist. Het CVB heeft daarover gelogen bij de rechter. En vervolgens heeft
maar
het CVB...
Maar er is dus wel schade aangericht. Maar...
En nu, Jean Dome, u ik hebt deze het, argumenten dan wel leugens aangehoord. Verzwakt dat de positie van het college?
Nou, dit niet. In dit geval niet. Ik bedoel, er is gewoon sprake van lokaal vredebreuk. Je gaat een gebouw binnen, dat woon je uit. Je breekt deuren open. Ik vind het echt schaamteloos, vind ik. En vervolgens ook nog achteraf klagen dat uiteindelijk de mobiele eenheid wordt ingezet op het moment dat je daar uit wordt gehaald. Ik vind
maar ze zijn er dus ook
het...
niet uitgehaald. Ze stonden al buiten. Hè? Alle studenten stonden buiten. Daar stonden ze met docenten.
Studenten. Waren... Ik zag heel veel mensen die toch echt bij Duo geen uitkering, geen studiebeurs meer zouden krijgen.
Ja, dat vind ik altijd heel grappig.
Je moet wel heel lang studeren aan de UvA, blijkbaar.
Dat zijn beroepsdemonstranten. Ik vraag me altijd af wat een beroepsdemonstrant is. En krijg je dan betaald om te demonstreren? Volgens mij heet je dan
een lobbyist.
Maar Linda Duits, liep u daartussen?
Ik stond zaterdag op het spui, maar als toekijker.
Ja, maar u voelde wel een zekere sympathie natuurlijk.
Zeker, want ik ben betrokken bij dat protest. Ik ben onderdeel van Rethink UvA. Mijn collega's stonden daar college te geven, buiten.
Ja.
Iedereen stond buiten, dat wil ik nog even benadrukken. En het is afschuwelijk.
Als iedereen buiten stond, waarom hebben we dan beelden op televisie gezien waarbij er studenten, of althans zij die zich
van
uitgaven voor studenten, van binnen naar buiten werden gehaald? Dat klopt toch gewoon niet? Dat hebben we zelf kunnen zien op televisie.
Je hebt ook zelf kunnen zien dat die studenten buiten waren. Waren misschien nog 1 of 2 mensen in het pand.
En bovendien, we weten ook heel goed wat er was gebeurd. Stel dat dat wel uit de hand was gelopen. Hè. Ik geloof dat er maximaal 300 man binnen mag zijn. En de verwachting was dat er 700 zouden komen.
Nee, 700 mensen hadden op Facebook op attending geklikt.
Als daar een probleem was geweest met de veiligheid, dan had iedereen met zijn vinger naar het college van bestuur geweest. Van jullie hadden dit eerder op moeten lossen. Dit heeft, ik weet verder rest niet of dat college van bestuur erg capabel is en of ze allemaal goede beslissingen nemen. Maar dit hebben ze in ieder geval heel verstandig gedaan.
U bent wel heel liberaal in die zin dat u zegt, iedere generatie heeft recht op zo'n bezetting.
Ja, en nu is het klaar.
En recht op protest. Wat moet dit protest, we hebben niet heel lang meer, sowieso uithalen, vindt u?
Nou ja, vandaag was een heel belangrijke dag. Want vandaag heeft de Centrale Ondernemingsraad en de Centrale Studentenraad
besloten dat
ook zij geen vertrouwen meer hebben in het bestuur in deze huidige vorm.
En is daarmee de kous af als het bestuur
zou
opstappen?
Dat is heel goed. Zij hebben nu aan de Raad van Toezicht gevraagd daar stappen op te ondernemen. En dat betekent eigenlijk, ik denk dat Dim van der Boom kan blijven.
Van der Boom, wie is dat ook alweer?
De rector. Ja. En dat in ieder geval Louise Gunning, de voorzitter van het college van bestuur, weg zal moeten.
Vandaag in het Parool ook dat er een petitie is ondertekend door honderden docenten en
onder
medewerkers.
Arnoud Boots.
Die steun geven juist aan het college van bestuur. Het is wel duidelijk, bij de UvA gebeurt van alles en nog wat, maar studeren doen ze er niet.
Maar dat is dus ook niet waar. Dat is ook niet waar. Studenten halen gewoon hun deadlines.
U moet dat met elkaar straks nog eventjes gaan vechten. Niet in deze studio van WNL's Opiniemakers. Onze tijd zit erop. Morgen kunt u luisteren naar WNL op zaterdag. En zondag zet de tv aan, want dan ontvangt Charles Groenhuizen in WNL op zondag 4 gasten, waaronder minister Plasterk. Wat vindt hij eigenlijk van bed, bad en brood? Zo dadelijk langs de lijn met Ronald Boot. Heel fijn weekend nog. Dag.
Opiniemakers is een programma van WNL. De omroep van Wij Nederland.